Goedenavond allemaal. Wat fijn dat u gekomen bent om samen na te denken over dit zo belangrijke onderwerp. Meen je het? Als iemand dat tegen je zegt, terwijl je iets moois aanbiedt aan de ander, dan denk je, waarom pak je het niet gewoon aan? Ik kan me het verhaal nog herinneren van de predikant die, net als ik, op een catechisatieles zijn horloge afdoet en aanreikt aan zijn catechisanten. Hij zei, hier, die mag je hebben. En dan ging ze af, één voor één. En allemaal schrokken ze terug. En ze dachten, dat meent hij niet. En zeiden allemaal, nee dominee, dat kan niet. Tot aan het eind van de rij iemand was waarvan iedereen zei, die heeft al minder gaven. En die zei, bedankt dominee. En soms denk ik wel eens, dat gebeurt met ons ook zo vaak. We zeggen tegen de Heer, meent u dat nou? Het is soms te mooi om waar te zijn. Meen je dat nou, zeggen we tegen elkaar. Er zijn soms dingen die klinken te mooi om waar te zijn. Maar de Heer meent het als hij ons aanspreekt. En daar gaat het vanavond over. Het is een ernst. Maar wat is een ernst? Het is een ernst als hij in de schriften door zijn profeten en zijn apostelen en zijn zoon laat verkondigen dat het met ons van huis uit niet goed zit. Dat wij gevallen mensen zijn. En dat we het oordeel van God verdiend hebben. En dat er geen weg is bij ons vandaan om dat te doorbreken of daar van los te komen. Maar dat wij schuldig staan voor God. Daar is het een ernst mee. En het is de Heere God ernst. Dezelfde, ik mag misschien zelfs zeggen een diepere ernst in zijn hart. Als hij laat verkondigen, maar er is een weg van behoud. Door mijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die ik niet voor niets naar deze wereld heb gezonden. Waarvan ik heb laten verkondigen in heel de schriften, maar wel in het bijzonder op Golgotha, aan het kruis, dat alles is volbracht. Dat de toegang open is. Dat de Heere een genade God is, die mild is om te vergeven. Of om het met Psalm 86 te zeggen, hij is een graag vergevend God. Het is God ernst, zowel als het om het oordeel gaat. Maar zeker ook als het gaat om de prediking, de verkondiging van zijn genade. Laat ik het glashelder zeggen. En u hoeft het niet bij mij eens te zijn in die zin. Ik kan u dat niet van u vragen. Maar ik wil u juist des te meer uitnodigen als u zegt, ja, dan vind ik dat u daar wat te cru in was. Nou, stel maar een vraag. Dan spreken we daarover door na de pauze. Maar ik wil vanuit mijn hart spreken. En wat dat betreft geen doekjes omheen winden. Ik kan het eenvoudigweg niet goed hebben. Als mensen vraagtekens plaatsen bij de hartelijke nodiging om behouden te worden. Want dat doet Gods liefde ten zeerste tekort. Wij moeten de Heere ernst nemen in al die talloze Bijbelteksten. Waarin de Heere zijn hart opent. En soms met tranen in de ogen. Letterlijk bij de Heere Jezus die weende over Jeruzalem. Zegt, waarom zien jullie nou niet dat de boodschap die gebracht wordt, een boodschap tot behoud en tot heil is. Waarom ga je eraan voorbij? En het raakte hem in zijn hart. En ik kom daar straks nog even op terug. Dan moet je niet zeggen, ja, maar de Heere was wel genadig, de Heere Jezus. Maar die heilige God dan? Maar de Heere Jezus is God. Er is geen afstand tussen hem en de Vader. Hij openbaart het hart van God. Want niemand heeft God ooit gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. Tranen in zijn ogen. Het doet Gods liefde zo tekort als we zijn uitnodiging en of hij het meent van vraagtekens voorzien. Maar ik wil nog wel daar dit bij zeggen, dat het niet alleen zijn liefde tekort doet, maar ook zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid en zijn trouw. Als je in 1 Johannes leest dat wij allen zondaren zijn, dat je dat beslist niet moet gaan ontkennen. Maar dan zegt hij daarbij, als wij onze zonde belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde vergeeft. Rechtvaardig, zeg ik dan altijd, ja, maar dat woordje, dat staat daar misschien niet helemaal op de juiste plek. Hij is genadig en liefdevol. Hij is rechtvaardig, want hij heeft Golgotha gegeven en het kruis van zijn zoon. En hij heeft gezegd dat wie tot hem komt, hij nooit uit zal werpen. Het is een zaak van Gods trouw. Van zijn rechtvaardigheid, ja zelfs van zijn heiligheid. Als u, jij, vanavond voor het eerst de knieën buigt en je aan die heerlijke boodschap overgeeft en je daaraan toevertrouwt. Ik kan het niet goed hebben. Omdat mijn Heere, ja, de eeuwige God, dat aan hem tekort wordt gedaan. Als je, als het ware, zover zal niemand willen gaan, maar is het in de praktijk niet zo dat het gebeurt, dat je als het ware hem de schuld zou geven. Als je zelf buiten de Heere Jezus Christus en zijn redding en verlossing blijft. Omdat je zegt, ik kon er toch ook niet wat aan doen. Het is God die in mij werken moet. Ik kan mij erg verenigen met de woorden van Ryle. De meeste zeker toch bekend. Die bij Johannes 3 vers 16, die hele bekende tekst, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Dan zegt hij bij die tekst hoezeer daar niet alleen de uitverkoren wereld bedoeld is. Maar dat God zorg en compassie, medelijden heeft met het ganse menselijk geslacht. Hij zegt, ik weet dat er theologen zijn die daar steeds weer vraagtekens bij stellen. Maar ik kan en wil inmiddels het niet meer anders zien. Dat de Heere hier zijn algemene liefde laat verkondigen. Omdat hij met deze liefde zich ontfermd heeft over deze wereld. En Ryle was iemand die ook hele bijzonder diepe dingen kon zeggen over Gods verkiezing. Uitverkiezing. En over dat het geloof werkelijk een geschenk van God is. Dat dat niet uit ons is. Maar het is Gods gave, zoals in Efeze 2 staat. Ik geloof in Gods soevereiniteit. Dat wil zeggen, ik geloof dat God vrij is. Psalm 115 zegt, God is in de hemel en hij doet wat hem behaagt. Als iemand Gods soevereiniteit zou ontkennen, beroof je God van zijn eer. Je maakt de mens machtig. En je neemt de almacht van God weg. Maar God is soeverein. Hij doet wat hem behaagt. Hij is die God die schept wanneer hij dat wil. Die alle dingen bestuurt, regeert aan de raad van zijn wil. En die ook de verkiezende God is. De verkiezing die vast en eeuwig is. De Dordtse leerregels, die verwoorden het zo evenwichtig, zo prachtig. En juist in die Dordtse leerregels, waar zo duidelijk verteld wordt, niet alleen over verkiezing, maar ook over verwerping, over de soevereiniteit van God, dat niemand hem kan narekenen, dat hij doet wat hem behaagt, dat hij in zijn vrijheid, in zijn glorie en in zijn heiligheid mensen die dood zijn in zonde en misdaden verkiest tot de zaligheid. Wat is dat een heerlijke boodschap eigenlijk. En in die Dordtse leerregels, die zo duidelijk spreken over de verkiezing van God, in die Dordtse leerregels staat ook, laten we er nooit aan twijfelen, zeg ik het even in eigen woorden, laten we er nooit aan twijfelen dat de Heer het meent. Want hij betoont klaarlijk, zonder enige twijfel, wat hem behagelijk is. Zie je, daar zit ook dat woord welbehagen in. Namelijk dat de geroepenen, dat zijn duidelijk al degenen die onder de prediking, de hartelijke prediking van het evangelie zitten, dat al diegenen ook tot hem komen. De Heer wil dat. Er wordt gesproken over de uitverkiezing in de Dordtse leerregels. Er wordt gezegd, ja, God moet het doen, gelukkig maar. Daar kom ik straks nog wel even op. Dat geeft zoveel ruimte ook voor evangelisatie bijvoorbeeld. En voor een getuigenis naar anderen toe. Je kunt je zo totaal machteloos voelen. Maar er is een God die zelf doorgaat met zijn werk. En de Heer Jezus Christus verzamelt zijn kerk. God moet het doen. En het geloof is een gave van God. En inderdaad, de mens is dood in zonde en misdaden. Maar het gaat echt mis. Er komen dwalingen in de kerk, zo zeg ik maar eens een beetje cru, als je dat in mindering laat komen op de hartelijke, liefdevolle prediking van het evangelie. Zondaars worden uitgenodigd. Uitgenodigd om te komen als een zondig mens tot de Here. En wie komt, wordt geenszins uitgeworpen. Ik sta hier dus ook wel met een beetje bezorgdheid. Bezorgdheid over de velen die zoeken zonder te vinden. Maar ook de velen, ook die ik ken, die niet zoeken of nauwelijks zoeken, omdat er geen hoop meer is dat het nog eens vinden wordt of misschien gelaten worden. En zeggen, waarom zou ik zoeken? Maar als ik uitverkoren ben, dan vindt God me toch wel, of ik nou op een kom ook avond zit of mijn zaterdagavond heel anders doorbreng. En misschien denken, ja, maar ik kan misschien wel op mijn kop gaan staan om de Heer om genade te bidden. Maar als die uitverkiezing, als ik niet uitverkoren ben, dan heeft het toch allemaal geen zin. Het is zo belangrijk dat wij leren de Bijbel op een juiste manier te lezen. En dat wij leren verstaan welke dingen we wel kunnen begrijpen en welke dingen we nooit zullen kunnen begrijpen. En dat waar de schrift zo rijk en zo heerlijk spreekt over de almacht van God en zijn soevereiniteit en zijn verkiezing, en daar de poort van de hoop opent, dat we daar nooit uit mogen afleiden dat de nodiging om tot hem te komen dan minder gemeend zou zijn. Ja, maar heeft de Heer mij wel op het oog? Ja, maar als ik dan tot hem kom, heeft hij me dan wel echt die uitnodiging daartoe gegeven? De vraag, meent de Heer het met mij, wordt niet pas beantwoord als merkbaar de Heilige Geest in je hart werkt. Ik zeg niet dat het niet kan, maar wat allemaal wel eventueel kan, dat is niet het uitgangspunt van vanavond. Het uitgangspunt van vanavond is wat de Heer in zijn woord zegt. De Heer kan iemand die een leven lang niet zoekt, alsnog zalig maken. En de Heer kan iemand die een leven lang op een verkeerde manier zoekt, ook nog zalig maken. Maar de Heer wil dat wij hem op een rechte wijze zoeken. De zekerheid dat hij het meent, wordt niet voor het eerst geschonken als de Heilige Geest dat in je hart duidelijk maakt. Maar die zekerheid dat de Heer het meent, is gegeven in het onfeilbare woord van God. En in heel het evangelie van de Heer Jezus Christus. Ik zou dan nog een stap verder kunnen gaan om daar ook de doop mee te verbinden, waarin de Heer zijn beloften verzegelt en bekrachtigt. Om het maar eens met het prachtige doopformulier te zeggen, maar dat laat ik nu even achterwege. Realiseert u zich elke keer als u onder de prediking van het evangelie zit, dat het woord evangelie blijde boodschap betekent, goed nieuws. Het beste nieuws. Een woord wat de evangelisten in het Nieuwe Testament hebben uitgekozen, omdat het een bekend woord was. Het was geen nieuwe uitvinding. En ze hebben het eigenlijk maar onvertaald gelaten. Evangelie. Evangelion, zegt het Grieks. Goede boodschap. Het was een heraut die de dorpen en de steden langs ging als bijvoorbeeld de keizer een zoon had gekregen. Of als er een grote en benauwde veldslag gewonnen was en er was goed nieuws te vertellen, wat impact had voor het hele rijk. Dan kwam er een heraut en mensen verzamelden zich op het dorpsplein. En hij rolde zijn boodschap af en gaf het evangelie door. De bevrijding, dat er een nieuwe koning was of dat er eindelijk weer vrede was in het rijk. Realiseren wij ons dat dat woord gekozen is om precies duidelijk te maken waar het om gaat in de Bijbelse verkondiging. Merken we dat zondags? Dat zeg ik natuurlijk vriendelijk aan mijn collega's en aan mijzelf. Maar wij mogen het onszelf ook als luisteraar in de kerk terdege afvragen. Beseffen we dat we naar goed nieuws aan het luisteren zijn? Dat het wonder is dat wij verloren liggen, maar dat de Heere gekomen is. En dat hij zijn zoon in deze wereld heeft gegeven. En dat hij door de profeten gesproken heeft en keer op keer zijn volk uitgenodigd heeft om naar hem terug te keren. Maar dat hij ten laatste, in de laatste dagen tot ons gesproken heeft door de zoon en daarin zijn hart geopend. Dat de Heere Jezus als de grote profeet ons de wil van de eeuwige God bekendgemaakt heeft. Ja, voor ons uitgespeld heeft. Dat is goed nieuws. We mogen huppelend van zielenvreugde, om maar even met de psalmberijming te zeggen, wel de kerk uitgaan toch, elke zondag. Dat er voor zondaren genade is. Als dat toch de prediking niet toonzet, dan zijn we veel kwijtgeraakt. De prediking van het evangelie is geen mededeling van een stand van zaken. Het is een heraut die erop uitgaat om de mensen aan te zeggen dat er hoop is. En natuurlijk op te roepen tot bekering, maar ook dat is geen mededeling van hoe het zit en wat er misschien ooit zal kunnen gebeuren. U wordt opgeroepen. En wat dan ook zo belangrijk is, en dat hangt natuurlijk helemaal samen met het onderwerp van vanavond, dat En naar mijn gevoel, en u mag dat rustig tegenspreken, dat er naar mijn gevoel soms mensen zijn die toch, je zegt dat natuurlijk niet, maar die toch eerlijk onbekeerd zijn. Die nog niet tot de Heere zijn gekomen, maar eigenlijk daar de schuld en ook niet van voelen meer. Want ja, wat kun je anders als je iets niet kan? Ik kan maar tegen een zoontje van 3, dat is hier inmiddels niet meer hoor. Maar als ik toen hij 3 was, zei: hier heb je mijn grote fiets, ga er maar op fietsen. En het lukt hem niet, dan moet ik hem geen straf gaan geven. Dat zou nogal onbarmhartig zijn en onrechtvaardig. Heel veel mensen denken: ja, maar de Heere die overvraagt mij, ik moet mij bekeren en ik kan het niet, dus ik hoef het ook niet. En wie heeft er dan schuld aan dat het allemaal niet gaat? En de Bijbel noemt ongeloof zonde. En het grootste gebod, dat wij geloven in de Heer Jezus Christus zijn Zoon. Je kunt het in 1 Johannes 3 nalezen. Hoe gaat de Heer nou met mensen om? Toen de mens bij de Heere God vandaan ging, ik denk aan de zondeval van Genesis 3, dan lees je eigenlijk direct daarna dat de Heere de mens ging opzoeken. Denk nou eens aan, wanneer klinkt het eerste evangelie in de Bijbel? Dan kun je zeggen, ja, dat moet dan een moederbelofte zijn van Genesis 3 vers 15. En dat is natuurlijk een prachtig antwoord. Hè? Omdat vanuit die belofte dat er een strijd zal zijn tussen dat vrouwenzaad en dat slangenzaad. Waar uiteindelijk ook de belofte van de komende Messias in zit. Dat is evangelieprediking diep in het Oude Testament, net na de val. Maar als Adam en Eva verscholen zitten, dan komt de Heer en die zegt: Adam, waar ben je? Daar begint het evangelie. Adam, waar ben je? Waarom zoekt God de mens? En laat hij hem niet in zijn ellende? Onze Nederlandse geloofsbelijdenis heeft dat in artikel 17, meen ik, geweldig mooi onder woorden gebracht. Daar staat dat toen de mens viel en bij God vandaan ging, is de Heer de mens achterna gegaan. Hem belovende zijn zoon te geven. Je ziet, het is heel beeldend gezegd, je ziet als het ware, en dat is de kern van de zonde, niet alleen dingen fout doen, maar met de rug naar God toe gaan staan, bij hem vandaan gaan. Eigenlijk zeggen: Heer, ik wil het nu zelf, ik wil nu dat u zich bemoeit met mijn leven. Ik wil zelf voor mijn geluk kiezen. Ik wil zelf bepalen wat goed en slecht is. En we zien wat daarvan wordt. En je ziet de mens bij God vandaan gaan. Laat me met rust. En de mens verstopt zich. En de Heer gaat er achteraan. Zoals een vader thuis. Iemand die de deur misschien te hard dicht slaat. Niet het laat, maar er achteraan gaat zeggen: toe. Zo kan dat toch niet. De Heer gaat de mens achterna. Hem belovende zijn zoon te geven. Ik ga het in orde maken. En sinds Genesis 3, Adam, waar ben je, is de Heere bezig om zich een volk terug te winnen. De mensheid zelfs terug te winnen voor hem. En hij doet het op allerlei manieren. Ook door de verkiezing van Israël om tot zegen te zijn voor heel de wereld. U heeft misschien gedacht, waarom lezen we nou zo'n redelijk onbekende passage uit Jesaja 5? Nou, het eenvoudige antwoord is omdat ik daar de preek over hou morgen. Maar het heeft ook wel een reden vanavond. Het is het lied van de wijngaard. En Jesaja zingt het lied als het lied van zijn beminde. De Heere is zijn beminde. En zo pakt hij de aandacht van zijn hoorders, die zijn oordeelsprediking al vaak langs zich heen hebben laten glijden, ze oproepen tot bekering. En hij vertelt dan dat er iemand was, en hij zegt nog niet dat het de Heere is. Hè? Dus de mensen luisteren en die knikken en die zijn het er helemaal mee eens dat er een man was die er alles aan gedaan heeft. Die heeft een mooi stuk grond op een zonnige heuvel, een vette vruchtbare heuvel gevonden. En die is aan de slag gegaan, want als je begint met een wijngaard heb je heel wat werk te doen. Stenen moeten geruimd worden, je kunt maar zo de ploeg niet in de grond steken. Stenen moeten aan de kanten, van die stenen bouw je een mooie omheining die ook de wilde dieren op afstand moet houden. Hij geeft er zoveel zorg aan en zoveel inzet. Hij maakt de grond goed, hij plant daar edele wijnstokken in, het beste van het beste. En normaal is het zo dat als je op zo'n manier een wijngaard begint, dat je toch na 2 jaar mag uitkijken naar de vruchten. 2 jaar lang. Hij heeft er een toren in gemaakt om het overzicht te houden. Om het allemaal perfect goede zorg te geven. En dan groeien er de vruchten aan. Maar dat zijn wrange vruchten, stinkende vruchten. Bitter. Niet te eten. Je kunt er niks mee. Je kunt er geen wijn van maken. Je kunt er niks mee. En als ik dan de Jesaja dat zie zeggen, dan zie ik die hoorders die nog niet helemaal precies weten waar het over gaat. Die knikken, want die kennen dat. Je moet er niet aan denken dat je 2 jaar lang investeert. Alles zet op de vruchten van de wijngaard. En dan komen er vruchten, maar het lijkt nergens op. Je kunt er niks mee. Die hele wijngaard is waardeloos. Ik zal je bekendmaken wat ik ermee ga doen. Ik haal de muur neer. Het opvallende is dat de Heer daar niet eens zegt, ik laat het maar voor wat het is. Maar hij draagt bij aan de destructie van die wijngaard. Maar voordat Jesaja dat zegt, vraagt Jesaja aan de mensen die daar staan te luisteren. En dat vraagt hij namens de Heer. Wat had ik meer aan mijn wijngaard moeten doen? Dat is toch een verbijsterende vraag. Wat had ik meer moeten doen? Was er iets dat ik, heb ik iets achterwege gelaten in uw leven? Eigenlijk zegt Jesaja dat tegen die hoorders, hè? Want dan heeft hij het niet meer over een wijngaard en wijnstokken en druiven, maar hij heeft het over het volk Israël, van wie hij vrucht had mogen verwachten, dat ze naar hem toe kwamen. Ze zeiden, Heere, maak mij uw wil bekend, leer mij uw paden, maar het volk doet dat niet. De Heer heeft gezocht naar rechtsbetrachting, maar er was eerder verachting van het recht. Naar goed bestuur en er was bloedbestuur. En de Heere zegt, wat had ik meer moeten doen? Kijk, en als je erin getraind bent, als het ware, om de Bijbel helemaal te lezen vanuit de uitverkiezing, want nu pak ik dat onderwerp er maar even helemaal weer bij, meent de Heer het wel, dan zou ik dan bij Jesaja zeggen, Jesaja, mag ik even tussendoor, wat had de Heer er nog meer, oh, maar dan weet ik wel wat de Heer er nog meer moeten doen. De Heer heeft niet genoeg gedaan. Want hij had zelf aan voor die goede vruchten moeten zorgen. Dat zou je een heel rechtzinnig antwoord kunnen zijn. Maar hebben we dan gepeild wat de verkondiging is die de Heere daar zelf bij monden van Jesaja laat klinken? Er klinkt diepe teleurstellingen door. De Heere zegt, nu heb ik aan mijn volk zoveel zorg besteed. En wat levert het op? Stank voor dank. Wrange vruchten in plaats van de vruchten die ik had mogen verwachten. Als je die profeten, want ik zou door kunnen gaan, en eindeloos door kunnen gaan vanuit de profetieën, maar hoe de Heere, je zou bijna zeggen tot het emotionele aan toe. Ik denk wel eens als je, we moeten de profeten hardop lezen, dan kom je bij elke bladzijde in ademnood. Rustig lezen gaat bijna niet. Er zit zoveel urgentie in, zoveel passie, zoveel verlangen. Er is afgewezen liefde in de profetieën. En de Heere toch heeft het niet op, want Jesaja preekt, ik ga mijn wijngaard verwoesten, maar hij blijft nog doorpreken. We zijn nog maar bij Jesaja 5. En hij gaat toch door, om dat volk weer terug te winnen voor hem. Snap je dan een klein beetje dat ik er niet goed mee over weg kan, als mensen zeggen, ja, meent de Heer het wel? Hij roept je. Wat had de Heere voor u, voor jou, tot op heden nog meer moeten doen? Heeft hij het evangelie dan niet duidelijk laten klinken in jouw leven? Hoe vaak al? We zijn zo bevoorrecht. We leven in een vrij land en we mogen de Bijbel lezen zoveel als we maar willen. En dit zijn toch geen onbekende dingen die ik zeg, want je leest ze van bladzij tot bladzij. Ik denk alleen maar aan Ezechiël 18 en 33 waar dezelfde teksten in staan. Daar wordt nog gesproken over of je de schuld nog kan afwentelen op anderen. Hè? Mijn ouders hebben onrijpe druiven gegeten. Ik blijf een beetje in dat beeld. En onze tanden zijn, de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. We kunnen er ook niks aan doen, maar onze ouders. Oh nee, zegt Ezechiël daar. Je bent zelf verantwoordelijk voor God. Wat je doet met zijn woord en met de zorg die hij aan u als wijngaard besteedt. En daar in die 2 hoofdstukken, zowel Ezechiël 18 als Ezechiël 33, daar klinkt de profetie. Ik heb geen lust in de dood van de... En daar komt het erop aan. Want daar staat niet een bekeerde of een trouwe of een rechtvaardige of een wederom geborene of een uitverkorene of noem maar op. Ik heb geen lust in de dood van de... goddeloze. Nou, dat klinkt niet best. Maar zo ver wil de Heere gaan. Daarom spreekt de apostel in het Nieuwe Testament immers ook over de rechtvaardiging. Niet van de wedergeborenen, zelfs niet van de gelovigen, maar van de goddelozen door het geloof. Want wie zijn wij en wat hebben we mee te brengen? Genade is iets om slechts te ontvangen. En om daaruit te leven. Omdat Hij het heeft volbracht. Omdat de prijs reeds betaald is. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. Bekeer je, o Israël, staat er dan. De schrift is er vol mee. Je hoeft niet goed te kunnen zoeken om die lijnen te ontdekken. Maar om nog maar eens, want ik had gezegd, daar kom ik op terug, bij het Nieuwe Testament terecht te komen. In de volheid van de tijd zond God zijn Zoon. En ik denk wel eens, het lijkt wel eens, dat is misschien een voor u wat vreemde gedachte, maar ik heb daar toch vaak aan moeten denken. In de vroege kerk sloegen ze elkaar bijna de hersens in om de triniteitsleer, de leer van de drie eenheid en over wie de Heer Jezus was. Er zijn zelfs verhalen bekend dat men daar gewoon op straat over sprak. Is hij nou van hetzelfde wezen met de Vader of niet? Ik heb soms het idee dat mijn catechisanten blij zijn als we dat hoofdstuk gehad hebben. Want als het over wedergeboorte gaat, wordt het allemaal veel spannender. We vinden die leerstellingen over de drie enige God en dat de Heer Jezus echt God is, dan zeggen we, heb u dat niet? Heb jij dat nooit? Ja, maar dat weten we wel, dat geloven we allemaal wel. Daar hebben we geen discussie over. Daar hebben we in de reformatie geen discussie over, hebben we vandaag ook geen discussie over. En dan vergeten we hoe belangrijk het is. Maar soms denk ik wel eens, wij moeten terug naar de leer van de drie eenheid. Om dan pas zuiver te kunnen spreken over wat de prediking van het evangelie is. En zelfs wat de bekering van een zondaar is. Wat bedoel ik daarmee? We vergeten zo vaak dat als we naar de prediking, de houding zelfs, de tranen, de emoties mag ik zelfs zeggen. Maar ook het onderwijs en de wonderen, de daden van de Heer Jezus kijken. Dat we daar God in zijn hart zien. Als iemand hier is die de Heer Jezus genadiger vindt dan God de Vader. Dan dwaal je op het punt van de drie-eenheidsleer. En soms zou ik willen dat we dat opnieuw gingen ontdekken. Dat we in de Heere Jezus Christus, de eeuwige God, werkelijk ontmoeten. Was er rondom de Heere Jezus iemand die aarzelde om tot hem te komen, omdat hij wist, er zijn er al 5 afgewezen. En hij ontvangt niet iedereen die tot hem komt. Hij heeft tegen sommigen gezegd, nee, jij mag komen. Maar tegen anderen, hoeveel je ook zoekt en hoe diep je voor mij ook buigt, ik zal je nooit aannemen. Heeft de Heer Jezus dat gedaan? Toen hij zijn bergrede uitsprak, was er dan iemand die daarbij zat en dacht, ja, maar hij heeft mij helemaal niet op het oog. Toen de Heer Jezus weende over Jeruzalem, waren die tranen dan geen echte tranen? Waren het niet ook de tranen van de middelaar? Kom nou niet aan dat hij daar alleen naar zijn menselijke natuur huilde. Want dat lijkt me er juist pas echt goed naast te zitten. Er is ook goddelijk meedogen in die tranen van de Heer Jezus Christus. Wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. En als het dan staat, want iemand met een beetje bijbelkennis zal dan ook wel zeggen, ja, maar daar staat toch ook dat wat de Vader mij gegeven heeft, tot mij zal komen. God zij dank, ja. Dat is ook zo. Daar hadden we toch ook niks van afgedaan. Maar ondertussen staat er ook dat ieder die komt, dan ook genade ontvangt. En zo kennen wij de Heer Jezus, toch of niet? Dat is toch een beeld dat van hem oprijst in de schriften waar je niet omheen kunt. Ook al heb je maar even tijd om in de evangeliën te lezen. De tranen van de Heer Jezus over Jeruzalem zijn nog niet, toch steeds niet opgedroogd. Maar die zijn er elke keer weer. Als hij, mag ik het met de Dordtse leraar al zeggen, goedertierenlijk zijn dienstknechten uitzendt. Op zondag, maar misschien ook op zaterdagavond. Om te laten zien dat er goed nieuws is voor de grootste van de zondaren. En voor de ergste ook. Want anders krijg je nog weer dat je misschien niet de grootste bent. En dat je ook nog op die positie eerst nog terecht moet zien te komen. dat er een welkom is voor een zondaar zonder meer. Die tranen zijn er nog. En ik zou willen zeggen van nou, doe de Heer nou geen verdriet. Maar zoek hem zoals hij zich laat vinden. Ik kom daar even op terug. Want als je de vraag stelt, meent de Heer het, weet ik dat er heel wat christenen in deze wereld zijn die zeggen, ja, ik snap de vraag gewoon niet. En ik begrijp dat ze het niet snappen. Maar wij snappen de vraag wel. We snappen hem goed ook. En dat heeft ook alles te maken met dat, ik zeg het nog een keer, prachtige leerstuk van de uitverkiezing. Onopgeefbaar. Onopgeefbaar. De oplossing is niet dat je zegt, ja, je moet zelf een keuze maken, want de Heer is daarvan afhankelijk. Dat haalt de Heer zo naar beneden. En het maakt ons helemaal hopeloos, want dan moeten we het zelf doen en daar komt ook niks van. Het is maar goed dat de Heer het doet. In zijn verkiezend welbehagen. Als we behouden worden, komt daar niks van op ons konto. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Bijbelse getuigenis, ik heb daar heel helder over. Laat je niet in verwarring brengen dat het niet zo zou zijn. Denk naar Romeinen 9 tot en met 11 over Israël, maar ook over die ontfermende God. Efeze 1 vers 4, dat hij ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging der wereld. En zoveel teksten meer. Maar ik zeg het nog een keer. Als je daaruit, uit die wonderlijk mooie leer van de uitverkiezing zou afleiden, dat het nog maar de vraag is of de Heere jou op het oog heeft, dan doe je iets met die leer wat de kerk der eeuwen nooit heeft willen doen. Die heeft die leer uiteengezet. Eén tot de glorie van God. Om hem alle eer te geven van het behoud van mensen. En twee, tot grote zekerheid van het geloof. Omdat het vast is in hem en niet van ons afhangt. Om hem daarmee daarover te prijzen. Is het niet zo? Ik zeg dat misschien wat prikkelend. Maar als de verkondiging van het blijde nieuws ondersneeuwt. En dat de uitverkiezing niet alleen vooral een plek in het kader van de dankbaarheid heeft. Wat in de schrift altijd zo is. Ik kan u de plekken wel aanwijzen daarvoor. Dan verandert de prediking. Dat is onvermijdbaar altijd in kenmerkenprediking. Ben ik daar dan een tegenstander van? Nou, soms wel. Maar niet altijd. Want ik geloof dat de schrift ons vele kenmerken aanreikt van het kindschap van God. En dat het goed is dat de prediking daarbij stilstaat. Er moet gepreekt worden over de armen van geest en de treurenden en de zachtmoedigen en die honger en dorsten naar de gerechtigheid, om er maar een paar kenmerken te noemen. Als de prediking daarin opgaat en het komt niet verder van leg je hart er maar naast. En wat zou het zegenrijk zijn als je dit mag ervaren? Dan is het nog niet de prediking van het evangelie waarin de Heere vraagt om ons hart. En zegt, wat voor kenmerken jij ook hebt. Er is een heden der genade. Heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Dat is Psalm 95. Maar in 1 of 2 Korinther 6 gaat het precies over datzelfde. Heden der genade. Vandaag is het de wel aangename dag. De Heere roept niet op om je morgen te bekeren, nooit. Altijd vandaag. Dat doet hij omdat hij met het goede nieuws van de totale, volkomen verlossing van de Heere Jezus Christus naar mensen toekomt. En zegt, alle dingen zijn gereed. Er is niets meer te doen dan je in zijn hand te leggen, voor hem neer te leggen. En zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Met welke taak zijn de apostelen de wereld ingestuurd in handelingen? Met de prediking van het heilig evangelie van de Heer Jezus Christus. En nergens lees je dat ze ergens binnenkomen in een of andere stad of dorp en daar wordt het evangelie gepreekt en dat er gezegd wordt, de Heer heeft een zeker aantal mensen verkoren in zijn verkiezend welbehagen en we zullen door de prediking er wel achter komen wie dat zijn. Dat is niet de prediking van het evangelie. Er werd gepredikt dat de Heer Jezus Christus, de gekruisigd is opgestaan. Dat deze wereld daarom de koning der koningen mag leren kennen. Die de prijs betaald heeft dat de mensen zich moeten bekeren van de lege, ijdele afgoden tot de levende God. Omdat Jezus Christus ons verlost van de toekomende toorn. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 staat. is de prediking van het evangelie. Dat moet klinken. Een prachtig voorbeeld lees je in Handelingen 13. Ik wil daar een paar versen met u lezen in Handelingen 13, vers 44 tot 48 is dat. Ze zijn daar in Antiochië gekomen, de apostelen. En daar preken zoals ze gewoon zijn in de synagogen van de Joden. En je leest in dit gedeelte, ik vind het een van de mooiste Bijbelgedeeltes, om te leren aanvoelen hoe je om moet gaan met aan de ene zijde de leer dat God zijn hart geopend heeft in het evangelie van zijn zoon. Niets daarvan af. En de leer dat zij zalig worden, die God ook het hart opent. En hoe dat samengaat. Nu, daar preken ze in de synagoge. Maar de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen. Ja, daar kan je alleen maar van dromen in deze tijd. Soms denk ik, dat zal in Antwerpen gebeuren. De hele stad komt samen om het woord te horen. Dus al die heidense mensen. Maar de Joden zien dat dan, zegt vers 45. Toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld. En spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar ze lasterden ook. Ze zeggen, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Die Paulus komt met een boodschap die we vorige week nog wel mooi vonden. Maar nu niet meer, want... Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar je hoort de mensen bijna zeggen, dat gaat zomaar niet, die heidenen, kom, dat gaat zomaar niet. Dat gaat allemaal veel te snel, dat ze er zomaar bij zouden kunnen horen, alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Ze lasteren. En dan zeggen Paulus en Barnabas vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt... En u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Zie, wij wenden ons tot de heidenen. Hij zegt niet, ja, het wordt helder. Jullie zijn niet allemaal uitverkoren. Dat zegt hij niet. Hij zegt, de Heer heeft het evangelie aan je hart gelegd. Maar je hebt niet gewild. Je keurt jezelf het eeuwige leven niet waardig. Zegt de apostel. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan zegt hij, ja, de Heer heeft ons geboden tot een licht van de heidenen zouden zijn. Dus gaan ze aan de heidenen het evangelie prediken. En toen de heidenen dit hoorden, en dan merk je hoe dat evangelie is. Goed nieuws. Verblijden zij zich. Dat is toch precies de reactie die, de enige reactie die passend is bij het evangelie. Goed, verslagenheid in het hart. Diepe verbrokenheid, ja. Ook die diepe verwondering dat er een genade God is die zegt... Maar we kunnen overnieuw beginnen. Ze verblijden zich en prezen het woord van de Heer. En dan staat er, en geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Is dat nou niet mooi? Dat is waarop de schrift spreekt over Gods verkiezende genade. Waarom geloven die mensen dan? Nou, Paulus zegt, dat is maar heeft één reden. Waarom gelooft de een wel, de ander niet? Het is niet omdat mensen zo slim zijn om ervoor te kiezen. Maar het is blijkbaar omdat God zijn verkiezend welbehagen ten uitvoer brengt. Door de prediking van het evangelie. En hij zegt altijd als mensen dan tot geloof komen, zij bekeren zich, het is heel actief, verantwoordelijk werk om je te bekeren. En als dat werkelijk gebeurt, dan zegt hij, maar dat is alleen de Heere die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. En daarom geloofden er zoveel als er verordineerd uitverkoren waren tot het eeuwige leven. En de apostel, zoals Lucas die dat schrijft in de Handelingen, die laat het onbekommerd naast elkaar staan. Dan zouden wij natuurlijk als goede catechisanten en leerlingen, zouden willen weten, ja, maar hoe gaat dat dan precies? Hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? En op dat punt zeg ik, wat mogen wij dankbaar zijn dat we de schriften gelovig lezen en dat we blijven belijden dat God veel groter is dan wij. Dat we het niet klein kunnen krijgen, hoe dat precies zit. Dat God een verkiezing heeft. Dat Hij almachtig is. Dat Hij mensenharten opent, zoals Lydia die het woord hoorde en de Heere opende haar hart. En dat tegelijk een ieder hartelijk welmenend opgeroepen wordt, waar je ook staat ten opzichte van de Heere, om je te bekeren en zijn genade te ontvangen. Je moet jezelf niet het eeuwige leven onwaardig achten. Het is onze verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit. We moeten ingaan door de enge poort. En als je nog staat te dralen bij de enge poort, moet je binnengaan vanavond. Op die enge poort hangen twee bordjes. Het bordje aan de voorkant, daar staat op, ga in door de enge poort. Nou, ik weet niet of je dat moet doen om bij de enge poort te komen. Reis naar het westen. Ga in door de enge poort. Maar als je de enge poort door bent, zei iemand eens en je kijkt om, hangt er ook een bordje. Door de genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. En weet je wat nou het probleem is? Dat is mooi, hè, die bordjes. En mensen zeggen, die bordjes hangen niet goed. Dus we pakken een schroefboord erbij, halen die bordjes eraf en die hangen ze om. Nu, heel veel mensen doen dat. Die staan voor die enge poort en die lezen daar niet, ga in door de enge poort. Maar die lezen, uit genade bent u zalig geworden. Dat niet uit u. En dan blijven ze staan en zeggen ze, ja, is het uit mij of is het niet uit mij? Ik weet niet hoor, moet ik eerst ontdekken, dus moet ik naar binnen kijken. Als ik niet weet of het wel echt is, dan ga ik niet naar binnen. En de Heere maar zeggen, ga in door de enge poort. We hebben de bordjes verhangen zo vaak. Maar je moet de bordjes, dat is bijbels gezien zeer belangrijk, je moet de bordjes op de juiste plek laten hangen. Wie bij de enge poort komt, die leest daar, ga in door de enge poort. En wat heb je te verliezen? Niks te verliezen. Maar als je er doorheen bent, geef dan jezelf geen grammetje de eer. Maar geef de Heere de eer. Uit genade ben ik zalig geworden. Dat niet uit mijzelf. Het is Gods gave. Op deze manier laten de Dordtse leerregels bijvoorbeeld zien dat de zekerheid van het geloof verkregen wordt op drie wijzen. Maar die volgorde is heel belangrijk. Allereerst door de prediking van de belofte van het evangelie. Daar vinden we alvast. Prediking van de welgemeende, liefderijke belofte van het evangelie. Vervolgens mag je ook herkennen als de Heilige Geest die schrijft in je hart, dat ze iets hartelijks worden. Dat je merkt dat de Heilige Geest ze drukt aan je hart. En vervolgens ook nog dat je het mag herkennen in je leven, omdat je ziet, ja, het evangelie heeft levensvernieuwende kracht. Maar ook die moet je net als de bordjes niet omdraaien. Ik moet het eerst ervaren, nee. Eerst moet je de Heere geloven op zijn woord. En lukt dat niet, ga maar door de knieën en zeg, Heer, ik ben zo ongelovig als maar kan. Geef mij dan dat geloof. Maar acht het bloed van de Heere Jezus Christus niet onrein. En daarom zou ik vanavond helder en goed willen zeggen, ter afsluiting van wat ik aan jullie wilde zeggen. De Heere meent het. Doe de Heer geen tekort vanavond. Rechtvaardig jezelf niet, maar laat je liever omhelzen door de vader van de verloren zoon. De jongen die had wat ingestudeerd, maar hij kwam er niet eens aan toe. De liefde van de vader werd hem te sterk en het feestmaal werd aangericht. Blijf ook niet buiten staan, omdat je jaloers bent op anderen. Wat wij nodig hebben, dat we zondaar worden voor God, maar dan een eerlijke. En zeggen, Heer, ik heb uw genade nodig. Maar wie zo bedelt om genade? De eerste moet nog geboren worden, die afgewezen gaat worden. Maar zowaar de Heere leeft, die zal niet geboren worden. Want de Heere wijst niet af wie tot hem komt. Dat is de prediking van het heilige evangelie. Wil je God eren? Luister. Luister daar dan naar. Amen. Wij gaan zingen misschien dan even. We kunnen voor donker thuis zijn. Oh, maar er was ook gelegenheid om mondeling vragen te stellen. Nu, ik weet niet of je dat wel eens vaker hebt gehoord, maar predikanten hebben voor na de pauze altijd twee angsten. Eén, er komen geen vragen. En twee, hij kan ze niet beantwoorden. Nu, dat laatste ben ik op dit moment iets minder bang voor dan het eerste. Dus help mij een beetje. Nee, het is allemaal goed hoor. Als u geen vragen hebt, dan kunnen we naar huis. En dan kunt u de tijd gebruiken om de Heer te zoeken. Er blijft altijd genoeg tijd voor. Maar dan, dat is altijd de beste toepassing van een avond als deze. Nu, ik heb één vraag. Zal ik daar maar gewoon mee beginnen? Op schrift. En als er dan misschien iemand op in wil haken, dan kan dat. Al moet ik zeggen, als we om 10:00 weer naar het Zuiderland kunnen rijden, vind ik dat niet erg. De vraag is dit. U had het over geloof en over bekering. Ik vind het altijd moeilijk worden als het erom gaat wat er eerst komt. Geloof of bekering? Wie van jullie vindt dat geloof eerst komt en dan bekering? Ja. Wie zegt eerst bekering dan geloof? Oh ja. En de rest weet het niet. Okay. Nu, ik weet het ook niet. En ik ben blij dat ik het niet weet. Dat heeft met het volgende te maken. Je moet altijd, als je dat soort termen krijgt en wat het de volgorde is, altijd goed nadenken wat het de betekenis, in welke betekenis gebruik ik een term. Hè? Je hoort als bekering bijvoorbeeld, heeft in de geschiedenis twee betekenissen gekregen. Je kunt in de theologie van Calvijn bijvoorbeeld lezen, trouwens de Heidelbergse catechismus voegt zich daar ook bij, die bekering vooral opvat als een dagelijkse bekering. Hè? Dat wel begint, maar wat vooral een proces is dat doorgaat. Je kunt, zou je dan kunnen zeggen, wel wederom geboren zijn, maar bekeerd zijn is iets wat eigenlijk heel moeilijk is. Want je moet elke dag je opnieuw omkeren van de zonde en tot God. Dus in die zin zou je dan kunnen zeggen, dan is geloof eerder en daaruit volgt de bekering als de vrucht daarvan. Als je bekering vooral opvat als synoniem met de wedergeboorte bijvoorbeeld. Hè, dat eerste leven, hè, dat de Heer zelf je tot bekering brengt. Zou het eventueel te verdedigen zijn om te zeggen, ja, de Heer maakt toch eerst levend. En dan schenkt hij ook het geloof daarmee samen. Maar ik heb zelf altijd wat moeite met, als over de orde van het heil, daar hebben we het dan over. Hè? Daar hebben we het vaak over, verkiezing, roeping. Meestal beginnen we met verkiezing, sommigen beginnen met roeping. Roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging, volharding en... Ja, de voleindiging dan, hè? Dat je bij de Heere mag zijn. En het wordt pas echt vervelend als we dan zeggen, ja, maar het is zo interessant om daarmee bezig te zijn. We gaan net zo lang puzzelen zoals we de hele volgorde hebben. Dat het een soort een chronologische volgorde wordt. Nou, dan is het allemaal mooi dat we niet met de wedergeboorte beginnen, maar met de roeping. Daar heeft iets heel wijs in gezeten. Dat de theologen zijn geweest die dat zo gezegd hebben. Begin met de roeping. Want je vindt je houvast in de roepende God. Hij zegt, ja, maar dat is dan wel inwendige roeping en niet uitwendig. Dat is dan maar de vraag. Dat mag je helemaal niet uit elkaar halen. Want God meent het. En het gevolg daarvan is gelukkig ook inwendig dat je hart open gaat als de Heer met zijn geest erin werkt. En je kunt dat wedergeboorte noemen. Maar dan is het niet een soort stationnetjes die je langs moet. Daar is het nooit voor bedoeld geweest ook. Het zijn allemaal termen. Je zou kunnen zeggen, het Nieuwe Testament spreekt op een hele rijke, veelkleurige wijze over de vernieuwing van een mens. En allerlei aspecten en met allerlei beelden. Als de Heer Jezus in Johannes 3, oh, nog even tussen twee haakjes, wat doen dominees als ze maar één vraag krijgen, dan praat het er een half uur over. Ik zeg het vast, ik zal mijn best doen om dat niet te doen. Maar goed, bij de wedergeboorte is een beeld wat de Heer Jezus in Johannes 3 gebruikt, wat wil zeggen van de vernieuwing is zo radicaal en het komt zo niet uit onszelf. Het is geen verlenging van je eigen leven, maar het is zo'n radicale vernieuwing dat het als het ware een nieuwe geboorte is. Je wordt opnieuw geboren. Prachtig als je daarover nadenkt. Dus de radicaliteit van de vernieuwing wordt neergezet met dat woord wedergeboorte. Maar het woord bekering laat weer een ander aspect zien, namelijk... Er was dus een legerpredikant die zei aan zijn mannen, vast misschien nog vrouwen, die op de vraag, wat is bekering? Die zei dus heel simpel, dat is halt, rechtsomgekeerd, voorwaarts, mars. Dat is bekering. Nou, dat begrepen ze denk ik wel. Maar zo is het, het is echt de omkeer, een afkeer van de zonde, een terugkeer tot God. Dus dat is bekering, dat laat zien dat er iets veranderen gaat in je leven. Weer een ander beeld is dat van de rechtvaardigmaking. Je komt als het ware in de sfeer van de rechtspraak terecht. God spreekt vrij, maar wie spreekt hij vrij? Mensen die het inmiddels wel aardig goed doen omdat ze zich zo goed bekeren? Nee, daarmee vervalt al die chronologische volgorde ook. Het is het aspect van de vernieuwing wat zegt het is helemaal uit genade. Om niet, God spreekt degene met lege handen vrij door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat staat natuurlijk wel in een bepaalde verhouding tot de heiligmaking. Als je die volgorde wil omdraaien, dan ben je verkeerd bezig. Als je de heiliging voor de rechtvaardiging zet, dan krijg je dat je met je werken uiteindelijk de genade van God zou willen verdienen. Daarom zeg ik, nee, liever eerst spreken over de rechtvaardiging, de rechtvaardigmaking, uit genade, door het geloof alleen. En daaruit vloeit voort een leven waarin je heiliging kunt zien. Maar heiliging en bekering, de dagelijkse bekering, zijn dan ook weer niet zo verschillend. Het zijn aspecten van het levendmakende werk van de Heer. En daarom denk ik terug naar de vraag, ik vind het zo moeilijk wat eerst komt. Dan zeg ik, dat is misschien ook niet zo'n heel belangrijke vraag. U wordt opgeroepen tot geloof en tot bekering. De Heere laat het evangelie preken, zegt Lucas 24, predikende, bekering en vergeving van zonden. Dus dan moet u naar de Heere gaan en niet zeggen, Heere, ik weet het allemaal niet waar ik mee moet beginnen, bekering of met geloof. Maar kan dat dan wat los van elkaar? Is het los van elkaar? Dat kan toch niet? Ga je echt zonder geloof bekeren? Of als je echt gelooft, zou de bekering daar dan ook niet direct uit voortvloeien, daarmee samenhangen? Zie je, dus ik heb niet zoveel met van, we moeten er precies achter komen wat nou eerst is. Hoe zit dat precies? Maar luister naar de stem van de Heer. Ik zie twee reacties, die gaan we één voor één maar even luisteren. Ja.
Ik denk aan de tekst van, het is niet dit kwaad dat roept op straf, maar je bent onrechtvaardig geboren. Dus ook als je je zonde niet voelt, heb je eigenlijk te bekeren.
Ja, zeker.
Ja, God, ja. Dat kan ik zo zeggen.
Ja.
Dus iedereen heeft zich te bekeren naar God.
Ja,
en,
nee,
en helder. Van, zoals bij de Mozes en de slang, want ik ben geweten en ik ben al geweten dat ik het zelf bezet, zeg maar.
Ja.
Andere kant zei hij van, je moet een grote zondaar worden. Maar volgens mij is een zondaar ook een.
Ja, nee, dat bedoel ik. Ik zei direct daarachteraan ook van, let op dat je daar ook weer geen wedloop van maakt. Hè? Een zondaar zonder meer, zeg ik dan maar vaak. Want anders dan zeg je, we moeten met lege handen komen, maar ondertussen hebben we ze nog met ons geweldige zondaar zijn gevuld. Hè? En met wat we daar allemaal voor verdriet bij ervaren. En uiteindelijk ben je dan even goed een farisee geworden, of het nou ligt linksom of rechtsom is. Dat zit heel diep in ons blijkbaar, dat we toch nog zelf iets mee willen brengen. Wat is dan toch met ons mensen? Kijk, als je iemand zegt, je moet zondaar worden voor God, dat vind ik een mooie uitdrukking. We moeten zondaar worden voor God. Maar op het moment dat je daar een voorwaarde van maakt, dwaal je. Als je zegt, je moet je zonde beleiden, is dat waar? Op het moment dat je zegt, dat is de voorwaarde waarmee ik God zo ver krijg om mij te vergeven, dan dwaal je. Het luistert best wel nauw. Wat betekent het om met lege handen te komen? Bij die lege handen hoort in ieder geval ook de tekst die je aanhaalt uit Psalm 51, hè, want hij zei van Psalm 51 zegt, ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. En dat klopt. David ziet in Psalm 51 zijn zondige daad in een veel breder perspectief staan. Hoe heeft het zover kunnen komen? En hij zegt, ja, dat zit dus dieper. De zonde zit dieper in mijn leven. Maar wat je ermee zeggen wil, is wel terecht. Stel nou voor dat u hier zit en u zegt, ja, maar de Heere spreekt de zondaars vrij, maar ik ben nog niet zondaar genoeg. Nou, maakt u zich geen zorgen, u bent zondaar genoeg. En als je het niet voelt, des te erger. Dan heb je ook nog weinig gevoel bij Gods heiligheid. En weinig gevoel bij Gods liefde. Maar dat is toch geen reden om bij de Heer Jezus weg te blijven? Het is zo'n kromme gedachte dat je zegt, ja, maar ik kan nog niet naar de Heer Jezus toe, want ik voel me nog niet zondig genoeg. Maar maken we toch weer van de beleving, of de zondekennis, een eigen voorwaarde. En ik denk, als we iets moeten doen, is van de voorwaarden af en echt maar eens met lege handen voor de Heer komen te staan. Dus inderdaad. En daarom zegt de Heer ook niet van, de prediking van het evangelie is geen twee-stappen-plan. Hè? Van dat er eerst gepredikt moet worden opdat de mensen schuldbesef zouden krijgen. En als dat op een bepaalde mate verworven is, dat ze dan naar klas 2 zouden kunnen gaan. Namelijk dat ze dan nabij zouden komen om de Heer Jezus te aanschouwen. Maar we zouden de oudvaders eens wat meer moeten lezen. Wilhelm van Brakel zegt ergens over de wijze waarop mensen tot bekering komen, op de verschillende wijzen. En de eerste die hij uitwerkt in zijn redelijke godsdienst, pand 1750, ik weet het niet ongeveer, daar zegt hij, dat is op de evangelische wijze. Mensen worden zo onder de indruk van de liefde van de Heer Jezus Christus, zegt hij dan, dat ze geen tijd hebben om over hun zonde na te denken. Daar komen ze even goed wel achter, zegt hij dan. Maar zo kan het ook. Dat is niet de meest gebruikelijke weg. Want de meest gebruikelijke weg is dat de Heer, hij zegt dat zo mooi, allengskens, gaandeweg, langzamerhand, meer laat zien van de heiligheid van de Heer. En van je eigen schuld en van de liefde van de Heer Jezus Christus. En waardoor je meer verbroken wordt, totdat je uiteindelijk komt tot de overgave. Maar zegt hij dan, let wel op, als je de wedergeboorte precies wil plaatsen, valt dat nog niet zo mee. Maar als je denkt, ik ben wedergeboren toen ik voor het eerst is wat voelde voor God, dan ben je waarschijnlijk te vroeg. Maar als je de wedergeboorte plaatst op het moment dat je heel bewust aan de Heer overgaat, nou, dan kon je wel eens een beetje te laat zijn. Het gaat dus niet om het uur. Daar heeft de Wilhelmus en Brakel toch wel erg mooie dingen gezegd. En dat zijn nog maar twee van de vier manieren waarop het kan. En als je je eigen levensweg schrijft die dan niet bij die vier thuis vindt, geen enkel probleem als je maar bij de Heer Jezus uitkomt. Dat was dat. Die mannenbroeders die spraken toch klare taal, vindt u niet? Vervolgvraag, want anders moet ik even naar je... Ja.
Ik had laatst denken, van stel je voor dat je bij de Mozes en de slang, dat je blind had gewerkt.
Ja.
Ik denk dat Gods genade zo groot is dat je zelfs, als je die kant had gekeken, dat je nog...
Ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Hij zegt er zelf voor dat je bij de koperen slang blind was geweest en je moet zien. Ja. Ja, hetzelfde denk ik wel eens als mensen echt helemaal doof zijn en ze lezen de tekst, want dat kunnen ze dan wel, hè, lezen. Ze lezen de tekst, het geloof is uit gehoor. Iemand zei eens tegen mij, dat vind ik knap ingewikkelde tekst. Ik zei, ja, dat snap ik. Maar daar weet de Heer dus wel raad mee. Ja. Maar je wil mij zeggen, dan waren ze, als ze maar in de richting bij wijze van spreken geprobeerd hadden te kijken. Ja. Want ook daarvan moet je niet het verhaal maken als ze maar goed genoeg keken. Hè? Ik heb altijd, ik weet niet, weet jij dat? Waarom moest hij naar die koperen slang kijken? Blijf ik toch een moeilijk punt vinden. Had de Heer het niet anders kunnen doen? Was het, denk ik dan, misschien vooral omdat ze maar gewoon naar hem moesten luisteren. En het middel wat hij aanbood, dat ze dat moesten aangrijpen. En niet, ze moesten zitten als ze ziek in hun tent lagen. Ja, dat gaat lekker helpen, naar een koperen slang kijken. Dat doe ik dus niet, daar kom ik mijn bed niet voor uit. Even een beetje kom gezegd misschien, maar dat je niet op je eigen termen zalig wordt. Maar dat je door het gaan van de weg van de Heer zalig wordt. Alleen dan. 1C, ja.
Ja, de laatste. ik trek het bij me over. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat de slang is de paard van de zonde geweest. En daarom is het heel bijzonder dat je naar de slang, de onmogelijke weg naar de slang te kijken, dat er weer verlossing is. Zelfs Adam, dat er een tweede aanval moet komen.
Ja.
Door die weg.
Daar zitten ongetwijfeld lijnen bij, ja. Mooi. Ja, maar er was ook een opmerking, geen vraag, dus dat mag. Goed, ja.
Niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking. Als je dingen probeert te verstaan, wat ze betekenen, dan kan ik iedereen adviseren. Het klinkt een beetje modern, maar gewoon een Bijbel-app. En dan heb je een zoekmachine, dan tik je een woord in. En dan zie je ineens wel een bepaald woord, als bekering, of geloof, of verbond, of dood, of et cetera, uitverkiezing. Op welke plaats in welk tekstverband ze staan. En dat kan soms enorm verhelderend werken.
Ja, ja, nou, ik ben wel blij dat ik ook kan zeggen dat ik het op dat punt helemaal niet met u eens ben. Maar met het eerste, dat vind ik wel een mooie gedachte. Ja, ik ga even de vraag herhalen, want anders dan tasten mensen anders in het duiken.
Het tekstverband werkt enorm verhelderend over de betekenis van een woord. Omdat je eerst bij Calvijn te rijden gaat, ga je ook bij de Bijbel te rijden.
Oh ja, je moet... Ja. Ja, nee, maar dat, nu begrijp ik de tweede opmerking beter. Ik zal het eerst even herhalen. Twee opmerkingen. De eerste is van Bijbel-app, tik een woord in en je krijgt het in allerlei contexten te zien. Dus wil je een Bijbels woord beter begrijpen, kun je erop zoeken. Vroeger hadden we de Abraham Trommeljes voor. Als de mensen nog steeds zeggen, waarom moet die mobiele telefoon overal bij? Abraham Trommeljes. He, die is vrij goedkoop te krijgen tegenwoordig, omdat al die mobiele telefoons en Bijbel-apps de wereld veroveren. Maar ik gebruik een Bijbel-app ook en ik ben daar toch wel... Ik denk dat Trommeljes had gezegd, jongen, is dat echt zomaar mogelijk dat je onderweg zelfs nog een woord op kan zoeken? Ik schrijf in kerkbladen stukjes over Bijbelse begrippen en dan doe ik dat heel vaak. Dat ik gewoon kijk, waar staat het in de Bijbel? En het is prachtig, dat is een hele mooie... Ik ben altijd voor om de Bijbel gewoon op volgorde te lezen, boeken enzovoorts. Maar dat is zeker ook de moeite waard. En die tweede opmerking, je moet alleen de Bijbel lezen, niet zoveel boeken. Ik zei, daar ben ik het niet mee eens. Het is ook zo. Het zou me wel een hoop tijd opleveren misschien, maar het is wel zo. Die opmerking zat er ook bij. Je moet niet allereerst bij Calvijn, zei je, te raden gaan. Nee, dat klopt, dat moet je ook niet doen. Trouwens, mocht je dat doen en je gaat eerst bij Calvijn te raden, dan zal hij je waarschijnlijk vertellen dat je eerst de Bijbel moet gaan lezen. Ja, dus pak een goed boek en je komt weer bij de Bijbel uit, moet je maar denken. Maar dat is waar. We moeten ons een beetje laten doordrenken van de schriften. En dat is, laat ik erbij zeggen, is niet iedereen gegeven. Want ik heb wel eens over stille tijd ergens gesproken. En dat is echt voor sommige mensen heel erg lastig. Als je nooit leest. En je komt op een gegeven moment bij een Bijbel. Met een bladzijde met allemaal lettertjes. Nou, het valt allemaal niet mee. Het maakt nogal verschil, hè, of je een lezer bent of niet. Daarmee zeg ik niet dat je geen lezer bent en het niet moet doen. Hè? Moet je het ook doen. Maar ieder naar zijn gaven en vermogen. Maar laten we inderdaad met de Bijbel bezig zijn. Want is dat rijk. En theologen hebben elkaar veel tegengesproken. Maar de Heer spreekt zichzelf niet tegen. En daar moet je alles aan toetsen. Dus daar kan ik alleen maar een dikke streep onder zetten. En wat is er veel te ontdekken. Nog iemand? Mag, hè? Zelfs als je een boekje aanhaalt. Dan word je de zaal ook niet uitgestuurd. Ja.
Kunt u nog uitleggen wat de vergelijking is met de wrange vruchten?
De wrange vruchten. Ja. De wrange druiven. Die gelijkenis, hè, dat lied van die wijngaard. Kijk, in Jesaja 5 zijn die wrange vruchten. Die worden uitgelegd, lees het maar eens naast Jesaja 5 vanaf vers 8 verder leest, kom je 6 W-woorden tegen. En dan zegt de Heere wat er schort aan het volk. Wrange vruchten bij het volk Israël betekent dat ze leven alsof er geen God is. Ze bouwen er een feestje van, ze drinken, ze vieren feest. Alsof God zijn geboden niet gegeven heeft. Ze vergeten de Heer. Het eerste W-woord is trouwens, ze rijgen huis aan huis aaneen. Totdat er alleen zij nog in het land wonen. Dus er zit iets in van het egoïsme, de ikkigheid van mensen. Waarmee de een zichzelf verrijkt en de ander laat stikken. Dat is het onrecht, zou je kunnen zeggen. Als je zo die W-woorden doorleest, zegt de Heer heeft zijn volk geroepen om naar hem te luisteren, bij zijn genade te leven, ook bij zijn heilzame geboden en recht en gerechtigheid te zoeken. En hij kijkt naar zijn volk en hij zegt, nu heb ik ze uit Egypte geleid, ik heb ze het manna gegeven in de woestijn, ik heb de volken van hun aangezicht verdreven, ik heb alles gegeven wat ze nodig hebben. En het eerste wat ze doen is mij vergeten. Dus waar het bij die wrange vrucht om gaat, is natuurlijk dat wij onszelf ook afvragen van hoe zit het in ons leven met de vrucht. Maar de kern van die gelijkenis is toch, heeft de Heer niet veel zorgen om ons besteed? Dat de Heer je aankijkt en zegt, zeg nou eens heel eerlijk, wat had ik aan jouw leven nou meer moeten doen om je tot mijn kind te maken? Nou, en die vraag beantwoorden, die moet je openleggen. Die moet uitlopen op, oh Heer, u heeft zoveel geduld met mij al gehad. U heeft het zo vaak herhaald, terwijl ik het al lang had moeten begrijpen. Maar ik heb er langs heen geluisterd. Ik heb altijd een uitvlucht gezocht. Dat gaat dan pas ik er toe op de bekering. Tot geloof komen. Maar het kan ook verder in ons leven. Ook als we een kind van de Heer mogen zijn. Kan het zijn dat er de Heer naar ons leven kijkt en zegt. Ik heb zoveel zorg aan je besteed. Maar is dit nou alles wat eruit komt? Het zijn wrange vruchten. Terwijl ik toch vruchten van de gerechtigheid had mogen proeven. Weet je dat zo? Kijk, die gelijkenis. Die laat Gods vinger leggen bij zijn zorg en onze verantwoordelijkheid. Hij had het mogen verwachten. En soms denk ik dat ook over mijn eigen leven. Ik kan daar morgen, als ik erover preek, niet zeggen. Dit gaat alleen over de bekering, dus het gaat niet over mij. Maar zegt de Heer het ook niet vaak tegen mij. Ik heb je zoveel gegeven. Gaven gegeven, talenten gegeven. Tijd gegeven. Vrij. God is vrij. Ik heb je God is vrij. Wat heb je ermee gedaan, Kerk van Nederland? Nou, we hebben het niet echt gebruikt om anderen te laten delen met het evangelie. Is dat de vrucht? Ja, daar mogen wij over nadenken. Zonder er krampachtig van te worden, maar we mogen er best over nadenken. Over de wrange vruchten in Jesaja 5. Nog vragen? Aarzel niet. Mag hij? Ja?
Daan, net als u en meneer achter mij. Het is goed dat kom ik een beetje in door van. Ook als die mens dus dat zonder besef niet heeft, moet je toch voor Jezus gaan. En dan haalt u de raad erbij die zegt, nou, mensen kunnen ook getrokken worden door een evangelische manier. En dat geloof ik ook. Maar ik geloof ook wel dat die mensen die dan getrokken worden door de evangelische manier toch een bepaald zonder besef zullen hebben. En dan zegt hij, ja, maar je moet niet als voorwaarde stellen, hè, dat moet eerst en dan kan Jezus naar komen. Je kunt ook zeggen, van de manier hoe God werkt. En dan zeg ik, als ik mezelf niet ziek voel, als ik niet gebeten ben door iets lang,
dan ga ik van mijn lezing niet kijken. De natuur, die legt de verantwoordelijkheid uit. Ik vind heel die lezing. Daar ben ik helemaal mee eens. En dat is onze schuld. Wij denken, nou, we ook moeten doen. Het zal allemaal wel. En we gaan lekker ons eigen leven in. Daar ben ik helemaal mee eens. Alleen, ik geloof toch wel dat er bepaalde zonde besef moet zijn. Omdat ik anders de Heer Jezus, hoe groot je hebt uitgestald elke zondag. Want bij de nodigheid van mijn hart denk ik, ja, het zal allemaal wel. En dan gaan we verder.
Ja, mee eens hoor. Van harte mee eens. Tot op zekere hoogte. Dat kan niet als je van harte zegt, hè? Maar dat kan niet. Nee, ik ben het er wel mee eens. Alleen, het luistert nou. Als iemand opstaat om naar de dokter te gaan en die gaat zich afvragen, ben ik er ziek genoeg voor? Dan ben je verkeerd bezig. En daar hadden we het over. Als hier
nou,
iemand zegt...
Meer achter mij zeggen, van ook als je een zonde niet
gevoelt. Nee, maar dat... Ja, nou, dat is het punt. Kijk, stel nou voor. Ik krijg vanavond door een... gewone check, een general check-up, een jaarlijkse APK bij de dokter, bij wijze van spreken, waar dan ook om. Ik krijg de boodschap dat ik ernstig ziek ben omdat ik een tumor heb die ik niet voel. En er zijn nogal wat mensen die hebben dat. Ga ik me dan pas laten behandelen omdat ik, als ik zeg ik voel het? Of is het genoeg dat de dokter mij zegt, meneer Van Holst, u bent ernstig ziek en er moet wat gebeuren. En dan zeg ik, ja, mijn dokter, ik geloof u, u hebt natuurlijk gelijk, maar ik voel me kip lekker. Ik ga mij niet laten opereren. Dat doe ik niet. Als iemand tot de Heer Jezus komt en die komt onder de indruk van de liefde van de Heer Jezus, geloof ik dat daar ook al iets van zonde kennis aanwezig is. Dat geloof ik wel. Maar ik ben zo benauwd, dat heeft niet mee te maken dat we alleen de nadruk op onze verantwoordelijkheid leggen, maar dat heeft ermee te maken dat ik van de uitnodigende liefde van de Heer niks af wil doen. Ik ben vuurbang voor voorwaarden, omdat we reformatorisch zijn en niet Rooms. En ik kom in België veel Roomsen tegen. En ik kom op de Bijbelbelt net zoveel Roomsen tegen. Mag ik het zo cru eens even zeggen? En allemaal mensen die eerst dit, eerst dat, eerst zus, eerst zo. Dus daarom zeg ik, wie zijn zonde niet voelt, luister naar de hemelse geneesheer. De Heer Jezus zegt, wie niet ziek zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Wie wel ziek zijn, hebben hem nodig. En daarmee zegt hij natuurlijk tegen die tollenaars van... Of tegen de fariseeën van, juist die tollenaars hebben mij nodig. Maar in de schriften wordt ons van Gods wegen met goddelijk gezag aangezegd. Ook daarin begon ik mee, hè, dat wij hem ernstig moeten nemen. Dat wij zondaars zijn. Dat we buiten Christus leven. En dat de toorn van God op ons rust, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat is onze staat. Dan heb je niks te verliezen. Dan staat het er ernstig voor. En dan moet je je haasten en je spoeden om je levenswil. En dan speelt het niet. Dan wordt er niet gevraagd hoe je je zonde voelt. Dan zeg je maar, Heere, wees mij de zondaar genadig. Maar het spijt me wel dat ik het nog helemaal met mijn verstand zeg. Want mijn gevoel komt er nog niet mee. Maar ook dat zal de Heere wel in orde gaan brengen. Want als je dan zegt, maar het hoort er toch wel bij, een verbroken hart. Zeg ik, ja, het hoort er zeker bij. Als iemand zegt, ik ben gelukkig al een volgeling van de Heer Jezus. Maar die zonde, dat heb ik allemaal geen last van. Dan zeg ik, waarom ben je dan zo blij met de Heer Jezus? En dus daarin voelen we elkaar wel aan. Maar mijn huiver zit hem toch bij die voorwaarden. En laat mij dan vanavond maar nog eens even op dat aanbeeld hameren. Opdat daar geen misverstand over zou bestaan. Maar ook als Abrakel zegt, ja, op die evangelische manier getrokken worden. Als je zo onder de indruk van de Heer Jezus bent. Nou, als je echt van hem onder de indruk bent. Dan zit daar ook de verwondering over die zondaarsliefde bij. Helder, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja, ik ben er ook niet voor om te zeggen, oh kijk, mooi zeg, ja, we zijn allemaal zondaar, maar gelukkig is de Heer Jezus gekomen. Nou, dan hebben we dat ook weer voor elkaar. En daar hebben we het niet over, hè. Het gaat over een hartelijke bekering. Het gaat er alleen om dat als de Heer zijn hart opent, en hij doet dat met de liefde van zijn hart, en met het schenken van zijn zoon, ja, dan past daar een hartelijke overgave aan de Heer, en een verbrokenheid van hart. En een geweldige dankbaarheid. Ja. Ik zag daar toch nog een reactie.
Dat komt in Jezus staan.
Ja.
Die vinden we natuurlijk in de Bijbel. Hoe vinden we die? Omdat Jezus was fysiek aanwezig. Dat
ja.
Aan.
Ja.
Dat is hij niet.
Nee.
Dus er wordt ons eigenlijk een voorspiegel dat wij tot hem moeten gaan. Ja. En omdat hij hier niet is. Nou ja, dan moet je maar geestelijk gezien, hè, tot hem gaan.
Ja.
Als we, dus we lezen even kort in de Bijbel. In wanneer hij op aarde is, dat de mensen in het lichamelijke zin tot hem gaan.
Ja.
Maar als Paulus op een gegeven moment zijn brieven schrijft aan de gelovigen die te Korinthe en te Galaten en weet ik waar zijn, zegt hij, het woord dat ik u verkondigd heb, en nadat, waarin gij verzegeld zijn, nadat gij het geloofd hebt.
Dus?
Hij maakt daar geen gewacht dat ze tot Jezus zijn gegaan. Hij spreekt daarover dat zij dan die boodschap dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen, in de vergeving van zonde,
ja,
dat ze die boodschap geloofd hebben.
Ja.
Hij spreekt daar niet over dat ze naar hem toe zijn gegaan.
Oh ja.
Hij maakt daar geen gewacht van.
Ja, en jij zou dan eigenlijk zeggen, even herhalen, hè? Dan kun je direct even checken of ik het goed begrepen heb. Maar de Heer Jezus zei wel, je komt op mij, maar hij was fysiek aanwezig. Wij kunnen niet letterlijk tot de Heer Jezus gaan, maar de apostelen spraken daar ook niet in die bewoording over. Maar die zeiden, het evangelie dat wij verkondigd hebben, dat hebt u aangenomen, ja, of dat hebt u geloofd. En zodoende bent u verzegeld met de Heilige Geest.
Het hele leren van dat wij tot Jezus moeten gaan, stoelt op het feit dat er mensen tijdens zijn omwandeling fysiek naar hem toe gingen. Daar stoelt het op.
Nou, volgens mij stoelt het op Johannes 5 en 6 bijvoorbeeld, waar de Heer Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik. En dat heeft natuurlijk met zijn fysieke aanwezigheid te maken. Maar ja, kijk, ik mag natuurlijk, kafijn is al gesneuveld vanavond. En, anders zou ik je een boekje van John Bunyan aanraden, maar dat doe ik natuurlijk niet. Want die heeft Come and Welcome to Jesus Christ geschreven, over het komen tot Jezus Christus. Maar die terminologie, daar zit je gewoon, heb je gelijk. Ik wil het nog eens nakijken, ik zal daar mijn Bijbel-appers voor gebruiken, om na te kijken hoe in de apostolische brieven gesproken wordt over de bekering. En dan is het inderdaad, er worden ook verschillende termen gesproken. Je bent, nadat u tot geloof gekomen bent, verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte, Efeze 1, 13 en 14. En het is tot geloof gekomen met veel verzekerdheid van het geloof, 1 Thessalonicenzen 1. En zo zijn er allerlei termen, ze zijn tot geloof gekomen, ze hebben het evangelie geloofd. Dat is helder. Als je dan wil zeggen, ja, maar omdat de apostelen die andere terminologie gebruiken, moeten we dat van de Heer Jezus niet doen. Ik vind het persoonlijk prima hoor, maar ik vind het niet nodig. Want ik vind komen tot de Heer Jezus eigenlijk een heel beeldende term. Als je daarmee vastloopt, nou, zoek dan een andere term in de schrift. We zijn er zat. Maar het is wel een mooie term. Want we kunnen toch straks zeggen, laten we in gebed tot de Heer gaan. Is dat geestelijk? Ja, dat is een figuurlijk gesproken, zeker. Maar dat geeft niet. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind tot de Heer Jezus gaan is ook, hij is de witte vlag, maar hij zegt, Heer, ik moet mijn verzet maar eens opgeven. Ik kan het niet langer volhouden. Dat vind ik tot de Heer Jezus gaan. Is dat het evangelie aannemen? Ja, absoluut. Dus ik zie het probleem niet zo om er even goed over te blijven spreken. Maar het kan zijn dat sommige mensen dan zeggen, ja, maar die hele weg van het komen tot de Heer Jezus Christus ingewikkeld. Maar dan hebben we het over een ander verhaal. Dan zeg ik, dan gaat het om hoe duid je dan dat komen tot de Heer Jezus Christus. He, dus ik, er zijn prachtige lieden. Hè. Zoals ik ben, kom ik tot u als een zondig mens. Dat is toch prachtig. Ja. Zo wil ik nog wel vaker naar de Heer Jezus komen. Ja. Maar er zijn andere woorden voor, absoluut. Ja.
Nou, ik ben nog even teruggekomen van net van mijn voorbuurman.
Ja, nou, dus zo komen we de avond wel door.
Nee, maar ik ben er wel serieus over.
Ja.
Ik sta compleet achter wat hij de alle twee zei. Daar sta ik compleet achter. Alleen, de Heer werkt op heel veel bijzondere manieren. Hij komt altijd mij vermoeid en belast. Je kan het als geestelijk zien, maar je kan het ook als wat voor probleem, een ziekte of iets. De Heer werkt op alle manieren heen om hem naar hem toe te trekken, laat ik zo zeggen. Daar kan een geestelijke weg aan vastzitten. Snap je wat ik bedoel? Dus door overlijden, door ongeval. Er zijn meerdere dingen die jou kunnen triggeren. Waar je op, naar de Heer toe gaat.
Ja.
Waar jij antwoord van de Heer krijgt. Waardoor je wat de Heer zegt. Ja, maar ik ben heilig en jij bent niet heilig. Dat moet ook goed gemaakt worden. Snap je?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk het. Maar ik zal, je weet nooit, hè? Ik doe mijn best. Maar als ik je goed begrijp, dan zeg je van, er kan een geestelijke weg, die kan heel divers zijn. Er kan ook nodig zijn zelfs dat er iets ergs in je leven gebeurt om je wakker te schudden.
Ja.
Ja, helder.
En ik moet je wassen, mij komt mijn ziel, want hij spreekt gewis dat elke keer als je het van hem verwacht,
ja,
dan gaat hij je antwoord geven.
Ja. Ja.
Maar, ja.
Ja, niet alleen als je, hè, ja, dat, ik vind dat altijd heel mooi. Hoort wat mijn God deed ondervinden enzovoort. Prachtige teksten. Hè? Maar morgen horen jullie de stem van God in de kerk. Allemaal. Wachten doe je maar tot 9:30. Maar dan moet je luisteren. Dus ik wil die verhalen van, ja, ik ga bidden, u moet iets speciaals. Dat is, daar gaan we het volgende keer over hebben. Daar kom ik nog een keer terug en dan gaan we het over het gebed hebben. Want daar zie ik echt, dat is vind ik een heel groot probleem. Dat mensen zeggen, ik bid tot God en ik wacht op een antwoord. Maar bidden is wezenlijk anders. Bidden is antwoord geven op Gods woord. Anderen ook, maar dat is de kern van bidden. En dat is zo belangrijk, want mensen zeggen soms, ja, maar ik bid en God antwoordt niet. Nee, de Heer is de hele tijd tegen je aan het praten, maar je antwoordt niet terug. Dat is echt wel een wezenlijk punt. En dan bedoel ik met, ja, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat is waar, maar het antwoord komt morgen. En misschien zie je het nog niet, en volgende week nog eens. Maar die prediking van het evangelie mag je niet relativeren. Daar gaat het me dan om.
Maar de Heer geeft wel, door psalmpressies en teksten, zijn vertrouwen dat hij wel voor je staat. Dat ik bij mag vertrouwen.
Psalmversjes en teksten? Ja, maar het staat meer. Niet alleen psalmversjes en teksten graag. De Heer wil bevestigen en dat mag hij doen op... Maar eventjes een beetje ondeugend gezegd. Bekeringsgeschiedenis en boekjes. In elk voorwoord, hoe mooi ze ook zijn, je kunt er een hoop van leren. Hè? Maar ik denk altijd, je moet iets bijzonders meegemaakt hebben, anders maak je geen boekje. Hè? Dus betekent dat mensen die geen boekje schrijven, dat ze ook de Heer kunnen kennen. Hè? Gelukkig maar. Maar bekeringsgeschiedenis, hoe dikker het boek is... Hoe duidelijker in het voorwoord moet staan, ik was zo'n harde. De Heer heeft al hele wonderlijke wegen met mij moeten gaan om mij door de knieën te krijgen. Vaak worden bekeringsgeschiedenissen gezien als een geweldig voorbeeld. Het is vaak ook een teken van halfstarrigheid. En goede bekeringsgeschiedenissen leggen dat ook eerlijk uit. Want als er een kind vanavond is die zegt, de Heer, u zegt het, ik geloof u op uw woord. Of was dat niet genoeg? Maar dat kinderlijke geloof, wat eenvoudig steunt op het woord van de Heer. Dat is toch een waar geloof.
Ja, misschien mag ik een opmerking maken. Ik weet niet, ik kom bij, dat zijn hele oude mensen, maar kom ik graag. En zijn moeder zei altijd, kind vraagt maar om veel geloof, want er is gedaan. En dan kwam zijn vader, die was altijd wat morsen, en die zei dat een veel licht. En dat zei hij erachteraan. Ik vond dat heel mooi, maar ook dat, ja. Hij zegt, ik durf het niet over dat te zeggen, gewoon vraag maar om geloof, want er is gedaan. Maar toch zit daar wel ook een
kern van waarheid in. Zeker. Ja. Het heeft met de aard van het geloof te maken. Maar goed, je kunt de klok ook niet weer een kwartier terugzetten. Hè? Het heeft ook met de aard van het geloof te maken. De geloof is niet gelijk aan ervaring. Hè? Maar geloof is je restloos overgeven aan het woord van de Heer, van zijn genade. En het wezenlijke daarbij is dat alles volbracht is. Eigenlijk soms denk ik wel eens, heel vaak wordt geloof omschreven als een daad, een activiteit die je moet doen. En er zit wel eens iets van in, hè? De geloofsprong waar je wordt genodigd tot geloven. Het gaat ook niet zonder een bepaalde betrokkenheid. Maar ik zou soms de neiging hebben om geloof heel passief in te vullen. Hè, als het ware, ik denk dat, om het beeldend te zeggen, dat tijdens de prediking van het evangelie de hele gemeente tot aan zijn knieën in het water staat, wat tot aan je middel, zo het niet meer is. Laat je nou weer zakken of blijf je halstarrig staan? Voel je dat het beeld dan anders is? Het gaat niet om wat je doet. Maar geloven is vooral stoppen. Opgeven. Snap je? Het zit hem niet in, zeg ik goed genoeg, oh God, wees mij de zondaar genadig. Maar het is je laten zalig maken. Omdat alles volbracht is en de Heer in mij wil werken. Ik zou op dat betreft willen zeggen, inderdaad, geloven heeft heel veel van, geef het maar op en geef je zo over aan de Heer. Het is meer je laten zakken in de rivier van Gods genade, dan dat je een grote sprong maakt met de vraag of je die wel goed genoeg maakt. Oké, ik mag stoppen. Nou. Zullen we zingen en dan danken? Ja, zo. Mag ik daar zitten? Ja? Zo samen danken. Heren, we komen tot u in gebed. U weet wie wij zijn. Hoe zwak, gevallen, schuldig, hard, misschien ongevoelig, maar we hebben u nodig. Heren, zie ons in genade aan. Werk met uw Heilige Geest dwars door alle weerstanden heen. Open ons hart. Verbind ons diep met de Heer Jezus Christus. Breng ons aan uw voeten, Heren, telkens opnieuw, zoals we nu ook tot u komen. Neem alle onoprechtheid weg. Maak ons eerlijk voor u. Doe ons zien wat u zegt in uw woord. Ja, wie u bent. U prijzen en danken we dat u uw zoon gegeven hebt. Ja, dat u zelf gekomen bent. Om dat te doen wat wij nooit kunnen doen. Heer, u willen we daarvoor aanbidden en danken. Dat u die weg hebt geopend. En dat u laat verkondigen in deze wereld dat er behoud mogelijk is. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heer, leg het in ons hart. We hebben geen excuus. Wij moeten u belijden dat we u zo vaak laten kloppen aan de deur zonder open te doen. Vergeef ons, Heer. Onze hardleersheid. Vergeef ons. Ons ongeloof. Vergeef ons ons kleindenken van u. Onze hoogmoed. Geef ons een verbroken hart. Doe ons veel zien op de Heer Jezus Christus. Geef ons sterk geloof. Overgave. En Heere, geef dat we allen ons verzet opgeven. Kind van u mogen zijn. Heere, zegen ons ook als we hier vandaan gaan. Gaat u met ons mee. Beveilig onderweg. Breng ons veilig waar we naartoe willen gaan. Als we alleen thuis komen, wees dan in het bijzonder daarbij. Geef ons een gezegende zondag. Zegen elk van uw dienstknechten, Heren, die u roept om het evangelie te prediken. Geef vrijmoedigheid, moed, wijsheid, de leiding van uw Heilige Geest. We hebben over u gesproken, Heren. Vergeef wat niet goed was. Zegen wat van u was. Doe ons uw komst verwachten. Wij bidden en danken u. In de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. Amen. Namens Annette zeg ik, wat fijn dat jullie er waren en wel thuis. Of wou je nog iets zeggen, Annette?
Ik ga u ook bedanken.
Ik
ga wel doen.
Ja, ik moet korter rijden dan jij, Annette. Dank u. Ja, zie. Oh, vooruit. Eén keer dan, hè? Ja.
Een kleinere zaal, volgens mij was ik dat verstaan, denk ik. Maar de volgende bijeenkomst is in Hoevelaken. En de spreker heet Willem Mulder. Ik had via die twee mensen gehoord, die hadden een lezing van hem gehoord. En die vond dat zo bijzonder. En toen kreeg ik die tip door, dus vandaar dat ik hem ook doe. Gaat over geluk en zingeving. En het is meer een interactieve avond. Dus dan ben je ook weer van harte uitgenodigd. In 7 september Nijkerk. En als jullie de foto's hebben kunnen zien, dan kun je zien dat het een hele leuke locatie is. Een barbecue op het terras bij de brasserie De Vuurtoren. Dat is liggend water. Er staat ook bij we aanmelden. Deze zaak wil graag 1 week van tevoren weten wie er meegaat. En ik weet gewoon uit ervaring dat het 2 dagen of de laatste dag nog is er nog plek. En meestal kan het wel, maar het is gewoon heel irritant. Dus als jullie weten, denk er nu over na en geef je gewoon zo spoedig mogelijk op.
Ik krijg je slecht op lees.
Wat zeg je?
Afspreken, als je te laat opgeeft, krijg je alleen de zwart geblakerde stukjes.
Ja. Ook goed. En de rest staat gewoon allemaal op de site. Er is nog gewoon fris en een warme hap te verkrijgen.
Alsjeblieft.
En wel thuis en tot de volgende keer.